Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 69. En Psalm 69... Deze naar voren, ja. Psalm 69, vers 1 en vers 3. Een gebed om, ja, uit de redding. In een tijd waarin we als kerk en als gemeente best ingewikkeld is. En daarom ook het derde vers. Beschaam in mij de hoop niet van hen die u, o Heer, de legerscharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. 69, 1 en 3 is aanvang van deze dienst. Wij lezen deze morgen ook de woorden uit het verbond van God, uit Exodus 20. En daarna zingen we opnieuw een lied om vergeving en genade. Psalm 51, gena o God, gena hoor mijn gebed. Psalm 51, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig en jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we samen bidden voor de aanwezigheid van de Geest van God in ons midden. Laten we bidden. Heer onze God, op deze zondagmorgen hier samen in de kerk komen wij ook voor u aangezicht in gebed. We zijn vandaag een beetje aan de diepe kant begonnen. Daar waar de boeteling gevonden wordt, daar waar de tranen geschreid worden vanwege de dingen die gebeuren. En op deze zondag kunnen we misschien nergens anders beginnen dan daar. Om te erkennen dat wij mensen zijn. En dat uw kerk een gemeenschap is waarvan alles aan ontbreekt. Die het hebben moet van uw genade en van uw ontferming. Van uw vergevende liefde die al onze schulden uitwist en ons opnieuw op koers zet tot een leven tot lof en eer van u. En tot liefde voor elkaar en voor de ander. Heer onze God, zo zijn wij vanmorgen hier bijeengekomen. Om aan u te erkennen en te belijden dat wij uw vergeving en uw genade nodig hebben. Als kerk, als gemeente en ook heel persoonlijk. Omdat ook ons leven vol kan zitten van dingen die niet deugen. Wij beginnen vandaag beneden. En wij roepen u aan om uw oneindige liefde en genade, omdat u zich zult ontfermen en blijven ontfermen over ons, mensen, over uw kerk en over uw wereld. Ontfermt u zich en wees ons genadig. En doe ons ook vanmorgen hier in de kerk uw stem horen. Als wij uit de diepte tot u roepen, spreek van boven. En laat ons horen van wie u bent en waar u ons brengen wil. En schenk ons uw Heilige Geest, zodat wij uw stem zullen verstaan in de tijd waarin wij leven en wij de weg zullen gaan die u ons wijst. Opdat wij levende getuigen van u en van uw genade zullen worden. Heere, zegen ons dan in deze dienst. En geef ons vertrouwen als we spreken. Geef ons inzicht als we luisteren. Leid ons allen door uw Geest. Zodat die woorden van u die oud zijn nieuw worden en ons nieuwe richting wijzen. Dat wij vervuld worden van verlangens die we misschien eerder niet hadden. En dat wij zicht krijgen op u, meer en meer en op uw genade. Heere, weer dan alles wat ons kan hinderen. Want we zijn hier gekomen met allerlei gedachten, met allerlei vragen misschien wel. Heere, geef dat alles even stil mag zijn. En dat in de stilte van dat moment wij uw stem horen. En daardoor aangeraakt nieuwe moed en kracht ontvangen en geloof en vertrouwen. Geef ons zo alles wat we nodig hebben en ieder op zijn eigen plek. Waar we ook staan en waar we ook zijn, ontmoet ons. U bent immers overal. Heere, spreek zo met ons en geef dat alles in deze dienst zo dan uiteindelijk zal uitlopen tot een lof aan u en tot eer van uw naam zal zijn. Heere, zegen daarom ons ook ons zingen, dat onze liederen daar uitdrukking aan mogen geven. Dat u er bent, dat wij u nodig hebben, maar ook uiteindelijk dat wij u vertrouwen en elkaar aan u toevertrouwen. Heere, leer ons ook bidden. Straks aan het einde van deze dienst zullen wij heel bijzonder ook bidden voor de nood van deze wereld, die toch ook uw wereld is, en voor de nood van uw kerk, die uw kerk is. Heer, ontfermt u zich over ons en leer ons dat gebed. Door de kracht van uw Heilige Geest, die bidden leert. Die leert opzien en uitzien naar u en naar uw genade. Heer, geef dat zo alles in deze dienst, ook onze gaven die we geven mogen zijn tot lof en eer van u. Zegen het werk bij de kinderen, wees ook daar met uw genade en met uw Geest. En geef zo dat deze dienst een dienst zal zijn met u en in uw naam. En tot lof van u en heil van mensen. Zo bidden wij u in vertrouwen. Want tot wie zouden wij anders heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Zo komen we bij u. Spreek die woorden. Laat ons horen door uw Geest. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing. Twee stukjes uit Jeremia. Het eerste gedeelte is uit Jeremia 7. Vers 1 tot en met 11. En ik lees u een paar versen uit het slot van Jeremia, vanaf vers 18 van hoofdstuk 8. Slot van hoofdstuk 8, excuus. Jeremia 7, de eerste 11 versen, bekend als de tempelprediking van Jeremia. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Ga in de poort van het huis van de Heere staan en predik daar dit woord en zeg: hoor het woord van de Heere, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de Heere neer te buigen. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat ik u wonen in deze plaats. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet en geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwade, dan zal ik u in deze plaats in het land dat ik uw vaderen gegeven heb laten wonen, eeuw uit en eeuw in. Zie u vertrouwd op bedriegelijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal, andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt. En dan weer voor mijn aangezicht komen staan in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen, wij zijn gered om al deze gruweldaden te doen. Is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Ook ik zie, ik heb het gezien, spreekt de Heere. Uit Jeremia 8 lees ik vanaf vers 18. Je zou kunnen zeggen de reactie van Jeremia zelf op deze heftige woorden. Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet. Mijn hart is afgemat in mij. Let op het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk uit een zeer ver land. Is de Heere dan niet in Sion, of is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij tot toorn verwekt met hun beelden, met hun nietige afgoden uit hun vreemde? De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost. Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Ik ga in het zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead, of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk? Tot zover de woorden van de profetie, die op een of andere manier ook vandaag mogen klinken. En samen willen wij ontdekken hoe ze vandaag klinken. Ik zou willen vragen om te zingen op Psalm 20... En dat is ook nog een klacht. We houden nog even vol. Och, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. Dat hij ons zou redden en zetten in een hoog vertrek. En op ons zijn zegen zou doen nederdalen. Waarmee we straks ook naar huis willen gaan met die zegen. Maar we beginnen met dat gebed. 20, vers 1 en ook vers 5. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar en verschoon. Die koning hoor als in ellende. Aanbidden voor zijn troon. 1 en 5 van Psalm 20. Gemeente, na het amen op de verkondiging zingen wij Psalm 46 over de bescherming en de veiligheid die er is bij God. Psalm 46, het eerste: God is een toevlucht voor de zijne. En ook het vierde: de Heere God alleen geschaard is met ons en hoedt ons in gevaren. Gemeente, het jaar is maar net begonnen. En het is tegenwoordig vaak zo dat wij klagen over de kerk die in de marge verdwijnt. Van de week was het even anders en nu begin je te verlangen naar de marge. Het is niet goed in het centrum van de belangstelling. En ik denk dat de meeste predikanten van de week nagedacht hebben over de vraag: wat moet ik daar nu mee aanstaande zondag? Ja, wat moet ik daarmee? Nu alles toch weer even op scherp is komen te staan. En Nashville niet langer een mooie herinnering is, of een minder mooie herinnering aan Elvis Presley en Johnny Cash, maar aan diepe wonden die geslagen zijn op dit moment in de kerk. En misschien was u ook zo wel een beetje gekomen met: zal die er wat over zeggen? En zo ja, wat zal die er dan zeggen? Is hij er voor of is hij er tegen? Voor of tegen? Tegen wat? Tegen de letter? Tegen de strekking? Tegen het publieke karakter? Tegen het moment? Wat eigenlijk? Of wat zou je moeten zeggen vandaag over alles wat over de kerk in zijn algemeenheid en sommige predikanten in het bijzonder en politieke leiders in de afgelopen dagen is uitgestort? Wat zouden we vandaag kunnen zeggen? Of moeten we er maar vanmorgen met een boog omheen lopen? Maar wat zeg je dan morgen weer als je op je werk wordt aangevallen met de vraag: hoor je ook bij die club die dat vindt? Vragen die overal klinken. In mijn wereld zelfs, dat een christelijke bubbel is. Wat zegt de GZB? Maar wat zeg jij dan? In deze tijd van verwarring, maar dan is het ook maar een woord voor deze tijd. Dat is jammer, ik moet zuinig zijn op het maken van nieuwe preken, omdat ik er niet zoveel tijd voor heb. Het is een eenmalige dan. Dit is voor dit moment. Om na te denken over wat dit aan ons doet. En als tekst moest ik denken in die hele turmoil aan die uitroep van Jeremia uit Jeremia 8. En ik onderstreep die woorden uit vers 22. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk? Ik wil eens een paar dingen zeggen, niet al te veel, over de context en de achtergrond van deze geschiedenis of van deze woorden. Die liggen al in hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 8 in de tempelprediking van Jeremia. Daarna wil ik ook iets zeggen over de wonden waarover wordt gehuild, zeg maar. En toch zoeken naar betekenis en de genezing. Ja, de tempelprediking van Jeremia is heel erg bekend. Het is immers een woord, we hebben het samen gelezen, wat Jezus later in de tempel, bij de tempelreiniging, zal herhalen. Is mijn huis een huis van gebed? Of is het een huis waar rovers, waar iedereen elkaar naar het leven staat en zelf uitzoekt wat hij maar zoekt te verrijken en voor zichzelf te vechten? Is dat de plek? Of is het de plek van God en de plek van gebed? En als Jeremia in de dagen voor de wegvoering naar Babel in Jeruzalem brengt, dan brengt deze geschiedenis ons bij de ingang van het tempelcomplex, waar Jeremia staat in de poort en moet preken tegen degenen die deze poorten binnengaan om zich voor de Heere neer te buigen. Zij komen toch schijnbaar ook in de dagen van Jeremia in grote talen naar de tempel toe om God te aanbidden. En als ze dat willen gaan doen, dat zou je eigenlijk toejuichen. Blij dat u er bent, toch? Maar Jeremia heeft een hele vervelende boodschap te brengen aan de mensen die de tempel bezoeken en zich voor de Heere neer willen buigen. Zo zegt de Heere, de God van de legermachten: laten uw daden zijn. Laten die goed zijn en uw wegen goed zijn. Scherpe woorden. Want als u zich werkelijk in de weg van God begeeft, dan zal ik u laten blijven op deze plek. In Juda, Jeruzalem. En nog scherper toegespitst op de plek waar je kunt neerbuigen om God te aanbidden. Maar zo is het niet. En dan komen er voorbeelden die zeer veelzeggend zijn. Want u doet geen recht eigenlijk tussen mensen en zijn naasten. De vreemdeling, de wees, de weduwe, onschuldig bloed en natuurlijk ook, jazeker. Daar komt het misschien allemaal wel vandaan. Andere goden dienen, u zelf achterna lopen in het kwade. Als u dat nou allemaal niet zou doen, dan ben je welkom en zal ik je laten wonen. Eeuw uit, zegt vers 7 in hoofdstuk 7. Eeuw uit en eeuw in. Maar u spreekt bedriegelijke woorden. Nutteloos. Stelen. Doodslaan. Achterklap. Overspel plegen. Valse eden. Allemaal dingen die te maken hebben met een leven vanuit jezelf en voor jezelf. En dan kom je toch met dat mee mijn huis binnen en daar zeg je: wij zijn verlost. Wij zijn gered. En de retorische vraag die Jeremia daar in de ingang van de tempel neerlegt is: wij zijn gered. Zeker om al dit soort gruwelen te doen. Geen wonder dat dit huis een huis is van wat geen huis is van gebed en van de ontmoeting met God, maar een rovershol. Nou, over die prediking van Jeremia en die scherpte daarvan, waar wij als het ware het volk Israël diep, diep raakt op het punt van het hart en de daaruit opkomende verlangens. En de manier van leven en de keuzes die worden gemaakt, die is scherp genoeg. En de vraag is natuurlijk op welke wijze wij deze woorden die Jeremia op allerlei mogelijke plekken in de Bijbel spreekt, en die ook op andere plaatsen in de Bijbel natuurlijk naar ons toe komen, de woorden die ons raken als het gaat over leven en levenswandel voor Gods aangezicht, en dat wij daarin heel moeten zijn, integer, en zo voor God moeten komen. Die vragen altijd weer: hoe pas je dat nu toe? Ja, en sommigen die zouden misschien vanmorgen denken: ja, dan moet je net zo zijn als de profeet. Wij hebben profeten nodig die in deze wereld getuigenis geven van het kwade en daarop wijzen en er nadrukkelijk aandacht voor vragen dat wij God niet kunnen dienen. De profetenmantel is echter wel een hele gevaarlijke mantel. Voor je het weet, meen je in alle overmoed namens God te spreken. Nee, misschien is profetisch spreken in onze dagen vooral het zoekend verstaan van de betekenis van de profetie die is gegeven in deze wereld en in ons midden. Zoeken, toepassen. Wat dit nou toch zeggen wil. En niet zomaar als een profeet op te staan. Want de Bijbel waarschuwt ons op vele plaatsen dat wij soms zo gemakkelijk menen namens God te spreken en te profeteren. En dan gebeurt niet wat we hadden gezegd. En dan zijn wij valse profeten. Nee, de profetie is aan ons gegeven. Opdat wij met elkaar in de gemeente van Christus ook nadenken en proberen te verstaan hoe wij dit zouden moeten toepassen. En hoe moet dat dan? Nou, hier zijn er eigenlijk wel twee verschillende benaderingen. Sommige mensen die willen de profetie zoals deze, die gaat over zonde en over onoprechtheid, over een levenswandel die niet past bij God. En die zien dan Nederland als de plek waar dat allemaal gebeurt. Met andere woorden, dan past je de profetie niet, als het ware, toe op het volk Israël en in lijn daarmee op het volk van Nederland. Dat is wel heel erg lastig. Ik zelf ben echt van overtuigd dat dat niet kan. Nederland is niet het Israël van het Westen. Wij zijn niet een christelijk land. Zelfs geen christelijke natie. En het is maar zeer de vraag of we dat ooit zijn geweest. Je kunt niet zomaar de profetie van Israël toepassen op Nederland. Alsof wij dan geroepen worden Nederland terug te roepen naar een weg met God. Sommigen zien die relatie niet. Ik zie dat ook niet zo. Of we zien dat niet meer, dat Nederland in elk geval nu geen land is die wij kunnen aanspreken op Bijbelse normen en waarden en waarvan de profetie als één lijn vanuit Israël overgebracht kan worden op het volk van Nederland. Maar in deze tekst doet het er niet toe, dat is dan tot troost. In deze tekst doet het er niet toe. Want de profeet die hier, als het ware, door God is gezonden om het woord te brengen, doet dat wel in Israël, maar van degene van Israël heeft hij het op het oog die naar de tempel gaan. Die in het midden van de tempel zich willen neerbuigen en God willen aanbidden. En zo gaat het misschien in elk geval in de profetie. Hoe je ook over die brede vragen van de toepasbaarheid van de profetie op de wereld om ons heen wil spreken. Ze gaat in elk geval over ons. De profetie raakt in elk geval de manier waarop wij samen kerk zijn. En in de gemeente van God binnenkomen. Om ons voor God neer te buigen en hem te aanbidden. En aan ons, zou je dan ook eenvoudig kunnen zeggen, daar hoef je de Bijbel in elk geval geen buik voor te laten spreken. Worden deze pittige vragen die Jeremia stelt aan de mensen die komen bidden, ook aan ons gesteld. En als je daarover nadenkt, zitten daar twee kanten aan. En dat zijn toch altijd in de Bijbel dezelfde twee kanten. Heb je het kwetsbare in deze wereld lief? De vreemdeling, de weduwe, de wees, het zwakke en uitgestoten in de dagen van Jeremia. Heb je daar nou oog voor of niet? Of ben je bezig met stelen, met liegen en bedriegen voor je eigen ten eigen baten? En is dus zelfzucht het kompas waarin wij in ons leven op varen en eigen liefde voert dat de boventoon? Wat zichtbaar wordt in de dingen die we zeggen en doen. De liefde tot de ander. hebben wij de vreemdeling lief. En dat is iets meer, moet ik misschien ook even zeggen, dat is meer dan tolereren. Nederland is een hele tolerante samenleving, hè? Daar kun je ook weer wat van vinden natuurlijk. Maar tolereren betekent er laten zijn. Het evangelie van Jezus Christus roept ons nergens op om de ander en het kwetsbare te tolereren. Maar het evangelie van Jezus Christus roept ons op om het kwetsbare te omarmen. Dat is liefhebben. Liefde is niet hetzelfde als tolereren. Dat weet je maar al te goed in een huwelijk. Als je elkaar begint te tolereren, dan is er echt iets grondig misgegaan. Hebben wij de kwetsbare mens lief? De anders geaarde mens? Of zoals in Jesaja schrijft over de ontmande, de eunuch. Volgens mij heb ik hier wel eens over gepreekt. Die door God een naam ontvangt in het hart van zijn tempel en nooit zal worden weggenomen. Die er echt bij niemand in tel was. De moorman en de kameling. Of Jezus hoeren en tollenaren. Hebben wij de ander lief? Dat is de kern van de vraag. En hebben wij God lief? Die God die zich in Jezus Christus ontfermt over het kwetsbare, zoekt wat verloren is. De melaatse aanraakt en de tollenaar bezoekt en samen met hem eet. Die God die zich in Jezus Christus zo heeft laten kennen. Dat zijn de scherpe vragen die Jeremia aan de mensen stelt die binnenkomen. Gaat het om de ander of gaat het om jezelf? Gaat het om God of gaat het om de goden naar je eigen maaksel die jou bevestigen in je eigen waan en in je eigen weg? Dan is er geen plek eigenlijk bij God. De tempelprediking is razendscherp. En de conclusie van die prediking, omdat ook het volk Israël zich door deze prediking niet laat gezeggen, die vind je ook bijvoorbeeld verwoord in hoofdstuk 8, vers 13. Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heer. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom en de bladeren zijn verwelkt. Wat ik hun gaf, daar gaan ze voorbij. Waarom blijven ze zitten? Verzamel u, ga. Want de Heer zal ons doen zwijgen. Ja, dat zijn grote woorden die vallen in Jeremia over een God die zich als het ware over dit gedrag vertoont. Zoals Jezus deed bij de reiniging van de tempel. En zei, als het om jezelf gaat en het gaat je niet om God en om de ander, dan moet je bekeren. En anders moet je eruit gaan. Ik zal hen volkomen wegvagen. Gemeente, wat doet dat met ons? Als dit de vragen zouden zijn die in de profetie ook aan ons worden gesteld. Aan deze morgen. We kiezen zo makkelijk partij. En dat doe ik ook hoor. Mijn eerste reactie is dan ook, want dat had ik nou nooit gedaan. Nee, echt niet, ik had het ook echt nooit gedaan. Heb ik me dan daarmee zelf boven de strijdende partijen verheven als overste en rechter over anderen? Of kiezen we de slachtofferrol? Wij komen nog op voor de waarheid en voor de eer van God, maar de rest laat ons in de kou staan en wij worden vervolgd. De slachtofferrol. En gemeente, misschien moeten we daar beide vandaag niet komen. Niet in ons eigen gelijk komen. Niet in de slachtofferrol. Niet in het beter weten. Maar misschien moeten we komen waar de profeet komt. Met elkaar. Er is geen profeet in het Oude Testament die dieper heeft geleden onder zijn eigen boodschap dan Jeremia. Hij moest die scherpe dingen zeggen tegen Israël. En het heeft hem zelf zoveel pijn gedaan. De klachten van Jeremia, die daaruit die pijn van hem opbloeien en voortkomen, die zijn spreekwoordelijk. Jeremia is een eindeloze klager. En het krijgt soms zeer heftige en diepe woorden, waarin hij zijn eigen geboorte betreurt en zijn roeping betreurt. Had God nou maar een ander gekozen dan hem om deze vreselijke dingen te zeggen die hemzelf en zijn volk zo'n pijn doen. Verdriet is er. Als ik mij verkwikkerde wat we gelezen hebben in vers 18, dan overvalt mij verdriet. Ik word er doodmoe van. Maar niet omdat hij neerkijkt op het volk, maar dat hij te midden van die chaos en van die zonde van het volk het hulpgeroep van de dochter van zijn volk hoort uit een zeer ver land. En zichzelf afvraagt waar God is in deze weg die ze gaan. Verdriet en pijn. Ook in het vervolg, als je hoofdstuk 9 leest, en het is de moeite waard om die gedeelten te lezen, begint hij al mee. Misschien heeft hij het wel open liggen nog. Dan staat het, och was mijn hoofd maar water. En mijn ogen een bron van tranen. Ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelde van de dochter van mijn volk. Daar zegt hij niet van, ik heb het wel gezegd dat het zou gebeuren als jullie niet naar mij luisteren. Het doet hem onnoemelijk veel verdriet en pijn. Dat zij leven voor zichzelf en niet voor de ander. Dat zij kiezen voor hun eigen weg en de weg van God en de aanbidding van hen niet zoeken. Dat ze leugens vertellen. Dat ze in midden van bedrog leven. Dat er van alles misgaat. Het doet hem zo onnoemelijk veel pijn. En midden in dat klagen, in dat diepe verdriet van Jeremia over de gevolgen van dat handelen van zijn volk, staat deze retorische vraag. Is er geen balsem in Gilead? Ik kwam bij deze tekst omdat ik ooit als kind een preek daarover heb gehoord. Van dominee van der Ent. Als kind, ik weet niet hoe oud ik was, maar ik heb het altijd onthouden. Hij herhaalde dat dan met zoveel kracht zo'n paar keer in zo'n preek. Is er geen balsem in Gilead? Dat drong binnen bij mij. En ik weet nog dat hij zei, nee, maar toch bij Jezus. Er is wel genezing en heling en redding, maar het is bij Jezus te vinden. Maar daar ben ik nog niet. Nee, want hier is het echt een retorische vraag. Het is de uitdrukking van diepe pijn. En we zijn vandaag even bij die pijn. Dat we om ons heen kijken. En hoe u zich ook positioneert. Hoe je er ook over denkt. Over allerlei dingen die nu om ons heen gebeurd zijn. Waarvan je hopen dat ze nu weg hebben. Waar je ook staat. Met Jeremia gaan we even terug. En komen we bij de pijn die dat met zich meebrengt. Misschien heb je wel die pijn, omdat je zelf iemand bent die zulke grote woorden makkelijk zegt. En dat je je nu afvraagt wat dit allemaal met zich meebrengt. De man die zich een profeet waande, daar is pijn. Ook bij hen. Bij jou misschien ook wel. Makkelijk grote dingen zeggen, dat heb ik ook. Beter weten. Vandaag hebben we daarover pijn. Omdat we zien wat daardoor gebeurt. We horen de klacht en het klagen en de dingen die gebeuren. Of zij die zich boven anderen verheven voelt en alle vrolijkheid de tempel binnenstapt in de dagen van Jeremia, maar de liefde niet heeft. Om met Paulus te zeggen, zo'n klinkend metaal en een luide schel die eigenlijk nutteloos klingelt en heel veel mooie woorden voortbrengt, maar de liefde mist. Dat is pijn. Pijn bij hen die worstelen, misschien ook onder ons, met hun geaardheid en daarin met alle zorgen en vragen een weg in weten te gaan. Die nu bezeerd zijn. Of de student die morgen weer op de universiteit is en waar de discussies makkelijk hoog en hard gaan. En je niks te zeggen weet. De pijn die je hebt omdat je misschien een kind hebt die anders geaard is en samenwoont met iemand. Zo iemand. De pijn en het verdriet, je hoort de klagende worstelingen. Mijn vrouw werkt in een verpleeghuis. En daar is een homoseksuele man. Een demente homoseksuele man. Die SGP'er is. En die heel zijn leven SGP heeft gestemd. En elke dag achter zijn orgel psalmen speelt. Die nu vloekend... rondloopt en schreeuwt dat Van der Staaij vermoord moet worden. Dat raakt me. Want dat is natuurlijk niet goed om je te laten gaan, zeg maar. Maar we moeten vandaag even bij die pijn komen. Die pijn die Jeremia voelde. Omdat zijn volk en zijn mensen op de dwaal liggen. Zeker wel. Zeker. En er viel van alles over te zeggen. En hij zei het ook. Maar hij richtte zich niet om met Paulus te spreken op degenen die buiten waren, maar hij richtte zich op degenen die binnen waren. En die beweging maken we vanmorgen samen met hem mee. En dan horen we dat en dan voelen we dat en dan komt die pijn binnen. Dat wij leven in een wereld waar zoveel pijn geleden wordt. Gisteren ging ik met mijn auto de wasstraat. Misschien een leuker voorbeeld, daar kom ik even terug. Zo'n lange, weet je wel, waar je dan op zo'n baantje inhaakt en dan gaat er van alles met je gebeuren. Spuiten, wassen en kleren en borstels. Toen zat ik in die auto en dacht ik, was het nu met die preek bezig? Dacht, wat zou het mooi zijn als we de hele kerk eens door zo'n wasstraat zouden kunnen halen. Maar al dat narigheid van ons afspoelt. En we gereinigd zouden worden, geheeld. Is er dan geen balsem in Gilead? Dan wordt het een klacht, snapt u wel? Dat is niet de korte weg naar een antwoord. Zou jou gelukkig, we hebben nog een achterdeur en dan komt Jezus door naar binnen. Nee, die komt wel binnen, maar die komt zo binnen. Als die Jezus die gaat over de Olijfberg in Jeruzalem ziet liggen. Jeruzalem, niet Rome. Maar Jeruzalem en weent over hen. Omdat ze de stem van de profetie wel hebben gehoord, maar niet hebben geloofd. Zo komt Jezus binnen. Ze balsem in Gilead. Gilead was, lag in het over Jordaanse en dat was een plek. Waar veel balsem, geneeskrachtige kruiden werden verbouwd en overal in de wereld werden geëxporteerd. En daar waren dus ook veel dokters die genezing brachten. En als ze al daar niet zijn, waar zouden ze dan te vinden zijn? Dan toch bij Jezus. Door de diepte heen komen we bij hem. Och, of dat ga je de hemel scheuren. En dat de Heer zijn genade laat zien en ontdekt. Maar dan is het wel de Jezus die wiens striemen ons tot genezing worden. Die niet als de koning binnentreedt. Is er dan geen koning bij haar? Zegt Jeremia. Nee, niet zo. Maar hij heeft onze ziekte gedragen, zegt Jesaja 53. Hij is verwond opdat wij genezen zouden worden. Hij heeft geleden naar lichaam en ziel om ons en zijn gemeente te heiligen. En daarin draagt hij ook al onze tekorten, onze pijn en onze worsteling en ons verdriet. Die Jezus komt binnen, die geslagen was en geleden heeft. En van hem moeten we het vandaag hebben. Zo komt hij binnen. Maar dat betekent niet als hij als zo genezing en heling is, omdat Jezus Christus in ons midden verschenen is als degene die onze zonde, pijn, maar ook al onze worstelingen en ons verdriet gedragen heeft en daarvoor is gekomen. Dat betekent niet dat die heling betekent dat die wonden dan niet meer aanwezig zijn. Die blijven wel bestaan. De heilige Martinus van Tours, Sint Maarten zeg maar, die schrijft, dat is in elk geval een verhaaltje over deze man, dat hij verschrikkelijk werd aangevochten door de duivel. En de duivel in de gedaante van Jezus, tenminste zo zag hij hem als Jezus, hem bestookte en probeerde te verleiden en tot ondergang te brengen. En in zijn diepste vertwijfeling roept Martinus van Tours dan en zegt, toon mij uw wonden. Ja, die had de duivel niet. En weg was hij. Toon mij uw wonden. Deze Jezus die als de heelmeester in ons midden is, is die verwonde één. Omdat hij onze striemen gedragen heeft. En onze pijn heeft gedreden. En de straf heeft weggenomen. Hij draagt die wonden. En in zijn striemen, in zijn wonden vinden wij genezing. En die wonden had hij ook na zijn opstanding uit de doden. Ook in zijn verheerlijk lichaam. En zo is het denk ik ook vanmorgen met de gemeente van Jezus Christus. Als wij de tempel van prediking van Jeremia even op onszelf toepassen, niet op de wereld om ons heen. En wij de pijn die dat met zich meebrengt ook vanmorgen voelen. Om de dingen die gebeuren in ons midden en om ons. Dan huilen we. En dan komt Jezus naar ons toe. Ik had ook die wonden. En de kerk van Jezus Christus is ook een verwonde gemeenschap. En wij dragen de wonden als gemeenschap tot vandaag. Dat blijft ook zo. Zelfs als wij in alle afhankelijkheid van God leven, dan zijn er wonden in de kerk. Ik noem er vanmorgen drie soorten van wonden die wij in de navolging van Jezus Christus ook blijven dragen. Die nooit weggaan. Dat zijn in de eerste plek de wonden die andere mensen ons aandoen. Ze brengen ons wonden aan met spot en met hoon. En in sommige plekken in deze wereld door verdrukking en vervolging is de kerk van Christus verwond. Zoals Jezus verwond is, hebben wij onze wonden. En hij belooft ons met ons mee te gaan, ons nooit los te laten. Maar wij hebben die wonden en houden die. Totdat wij thuis zijn. Er zijn ook wonden die horen bij het mens zijn. En die heeft de kerk dus ook. En die wonden die zijn ook in ons midden. En die hebben alles te maken met wie we zijn. Met onze eigen angsten en pijn. Die worden in de kerk door dit balsem van Gilead, door Jezus Christus, niet zomaar genezen. Alsof u er geen last meer van heeft. Als u een homoseksuele geaardheid heeft, dan gaat dat niet zomaar weg. En dan leeft u alsof dat er nooit geweest is. Dan draag je deze wonden. En die gaan met je mee, die horen bij je identiteit. Net als dat karakter van u en van mij, wat ik er niet onder krijg. Dat is ook zoiets. Daar leid je onder, dat gaat niet weg. Dat gaat met ons mee. Ook dat onvermogen van ons om te dealen met de dingen die gebeuren. En onze geneigdheid om te strijden en te vechten in plaats van om te lijden. Wonden. Dat hoort bij wie wij zijn als gemeente van Jezus Christus. En Jezus heelt die wonden niet. In die zin dat hij ze zomaar wegneemt. En het allemaal prachtige mensen worden. Hij heelt ons alleen daarin. Dat hij zegt, en die wonden en die tekortkomingen en dat probleem van jou. Dat heb ik ook gedragen. zodat jij het achter mij aan vol kan houden en de gemeenschap niet hoeft kwijt te raken. Wonden. De kerk heeft duizenden van die wonden. Sekten hebben geen wonden. Nee. Als de kerk van Christus zich laat zien in deze wereld, dan zou ze net als Jezus aan Martinus van Tours laten zien dat hij de wonden draagt. Zij dragen wonden. Om het met Luther te zeggen, omdat wij als zondaren worden verlost. Tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardig. In hem de bruid, in onszelf de tollenaar. De wonden dragen we met ons mee, die horen bij ons mens zijn. En de weg die we gaan, maar Jezus weet ervan. Er zijn nog een derde categorie wonden die de kerk van Christus draagt, die ook niet zomaar genezen worden. Dat zijn de wonden die we onszelf en elkaar aandoen. De eerste wonden die de omgeving doet, kun je op trots zijn. Dat wij in de navolging van Jezus Christus ook zijn smaadheid dragen. Dat andere kan ons klein maken en afhankelijk van God die in Jezus Christus ook met ons meegaat. En die geaardheid van jou meesjouwt. En dat karakter. En alles wat van mij is. Wat hij daarvan weet. Dat troost. Dat laatste is altijd weer scherp. De wonden die wij elkaar aandoen. Door de liefdeloosheid. Ons eindeloze gebrek aan geduld. Ons ontijdig spreken. Of ons niet spreken als we dat moeten doen. Dat zondige waardoor wij mensen kwetsen. En de dingen gebeuren die niet moeten gebeuren. Ook dat zijn wonden. En misschien blijven die ook wel. Want het zijn juist die wonden. Die ons des te dieper laten verlangen naar de verzoening. Die in Christus te vinden is, naar zijn wonden. Dat hij geslagen werd terwijl hij nooit op een ander heeft neergekeken. Terwijl hij liefdeloos behandeld werd en gespot werd en gehoond. Terwijl hij dat nooit aan een ander had gedaan. Ja, die diepe wonden die wij elkaar kunnen aandoen, die maken ons zo klein dat wij van zijn genade moeten leven. En genezing gaan vinden in zijn striemen en in zijn belofte. Dat hij alles nieuw zal maken. Ja, daar kijk je na een week als deze wel een beetje naar uit. Dat het goed komt. Dat de gemeente van Jezus Christus zal staan. Als een lichtend licht en een zoutend zout. Want dat vind ik wel ook heel bijzonder. Want al die wonden, al die tranen die Jeremia heeft geschreid, heeft de val van Jeruzalem niet vermeden. De tempel is verwoest. Maar het heeft ook de trouw en de liefde van God niet teniet gedaan, die zichtbaar werd in Jezus Christus. Die weende ook over Jeruzalem. Het werd nooit beter. Daar zijn wij ook wel bewijzen van. Maar hij was er voor hen. En hij liet zich ondergaan om ons te laten opstaan. En dan zegt Johannes in het laatste Bijbelboek, dat dan die tranen die wij blijven voelen en de pijn die we met ons meedragen, dat hij de tranen van ons ogen zal afwissen. Dan kijken we vandaag naar alles toch op. En als je opkijkt, dat is ook een gegeven. Dan kijk je verder. En als we verder kijken, dan zien we die nieuwe aarde en die nieuwe hemel waarop gerechtigheid woont. Waar al die worstelingen achter ons gelaten kunnen worden. Waar we in de vrijheid van hem kunnen leven. Waar de gemeenschap zal zijn op een manier waar we nu alleen maar van kunnen dromen. Als dat Nashville doet, om het dan maar zo te zeggen, dan worden wij even op ons plek gezet in deze wereld. Maar we staan op. We zien op hem. Op zijn wonden, waarin wij genezing vinden en hoop voor de toekomst. Amen. moment laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst komen we bij u. Wij hebben uw woorden gehoord. Woorden die misschien van betekenis zijn als het gaat om de profetie voor iedereen. Maar vandaag zeker ook voor ons. In de gemeente. We waren immers hier gekomen om u te bidden en te aanbidden. En dan klinken die woorden zomaar in ons midden, die ons de vraag stellen of wij u van harte lief hebben en of wij de ander lief hebben. En Heere God, dan willen wij eerst in alle dingen ons tekort aan u belijden. Dat er zoveel in ons leven kan zijn wat niet deugt. De keuzes die we maken, dat zelfzuchtige leven, de gerichtheid op eigen belang. En dat wij ons goden en beelden maken die ons daarin ondersteunen en vasthouden. Heere, vergeef. En we zien hoe in deze wereld de gevolgen daarvan, van liefdeloosheid en zonde, de hele wereld in zijn greep hebben, maar ook ons. Dat er van alles gebeurt om ons heen en in ons. En samen met Jeremia hebben wij de pijn daarvan gevoeld. En als wij de pijn daarvan voelen, dan willen wij u eerst voor allen die daaronder lijden ook bidden. Wij bidden voor allen die in deze dagen bijzonder geraakt zijn. Wij bidden voor hen die misschien grote woorden spraken en nu vreselijk daaronder lijden. Heere God, hou ze vast. Dat wij als broeders en zusters van elkaar niet naar elkaar wijzen, maar elkaar bij u brengen. Ontfermt u zich over hen en hou ze vast. Wij bidden voor hen die andere keuzes maken, maar ook te lijden onder de gevolgen daarvan. Wilt u uw zegen geven, dat geen van ons een slachtofferrol zal kiezen, maar in gebed en overgave samen bij u te komen. Wij bidden heel bijzonder ook voor allen die zich gekwetst voelen. We denken aan de mensen die misschien anders geaard en er diep mee worstelen, daar wel of niet openlijk over uitkomen. Heere God, ontfermt u zich over hen. U kent de pijn. Ook als ze door deze dingen diep geraakt zijn, wilt u geven dat er niet een bitterheid ontstaat, maar dat er liefde het wint. Wees met allen die kwetsbaar zijn en zich soms zo buitengesloten voelen of geraakt voelen door makkelijk gezegde dingen. Hou uw hand van liefde en genade over allen die worstelen, die vragen hebben, die pijn lijden en wonden kennen. Heere God, geef wat zij nodig hebben in deze weg. Heere God, want uw kerk kent al die wonden die anderen ons aandoen en die ons zo kwetsbaar laten voelen. Al die dingen met ons meedragen en die van ons zijn, die ons kwetsbaar laten zijn. En ook die dingen die we elkaar aandoen, die vergeving nodig hebben. O grote God, en daarom willen wij u aan het einde van deze dienst ook loven en prijzen en u aanbidden, nu wij toch in uw tempel zijn gekomen met dat alles van ons. Dat u zich ontfermt in Jezus Christus over het verlorene en dat hij de striemen heeft gehad die wij hadden verdiend, maar ook die wij hebben gekend. Dat hem de wonden zijn toegebracht om onze zonden, maar ook in de gemeenschap met ons. Omdat hij gedeeld heeft het lijden en de pijn van de mens op deze wereld, met al zijn tekortkomingen en gebrek. Zijn striemen, zijn wonden, ons tot genezing. Daarom vluchten we ook op dit moment naar hem en zien op hem. En Heere, geef dat we getuigen mogen worden van hem, dat er ondanks alle pijn en verdriet een andere wereld bestaat, de wereld van Hem. Waarbij alles niet nu al voorbij is, maar dat wij de belofte met ons meedragen, dat dwars door lijden, dwars door alle pijn en de zorgen en vragen van dit leven, zelfs dwars door en ondanks al de dingen die wij elkaar hebben aangedaan, dat Hij ons nooit alleen laat, maar altijd bij ons zal blijven. Dat er nog hoogte, nog diepte, nog machten, nog krachten, nog enig iets in deze wereld en in ons midden en zelfs in ons leven, als wij de toevlucht nemen tot Hem, ons van Zijn liefde kunnen scheiden. Daarom loven en prijzen wij U, want dat zegt iets over U. Iets wat wij vandaag meer dan ooit nodig hebben, dat U zo bij ons bent en altijd blijft. Zo bidden we ook voor hen die het moeilijk hebben, ook in ons midden. Ook voor de zieken, ook voor de familie de Munk, die in de achterliggende weken moeder, schoonmoeder en oom naar het graf moest brengen. U kent de weg die ze is gegaan, ook van ziekte en van zorgen. En Heer, geef dat als zij mogen geloven dat U haar thuis gehaald heeft, dat ook als de pijn en het verdriet bij ons blijft, dat U ook dat kent. En ons dat niet zal scheiden van U, maar dat U met ons meegaat. Doe ons in de hoop leven, in de verwachting van U en van Uw genade. Heer, ga zo met ons mee, ook de week die voor ons ligt weer in. Met alle dingen die op ons af kunnen komen en de vragen en de zorgen die we hebben en de strijd en de discussies en alles. Heer, geef dat we het zicht mogen houden op Hem die geleden heeft, gestorven is, begraven, maar ook opgewekt en zit aan Uw rechterhand ons ten goede. Hoor ons dan in Zijn naam. Vergeef ons in Zijn bloed al onze zonden en tekort, onze liefdeloosheid en ons gebrek. En ga met ons en blijf met ons. Dat bidden we U in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 133. En we zingen daarvan alle drie de verzen uit de vertaling uit Weerklank die op dat blaadje staat. Gemeente, ontvang de zegen van onze God en leef tot in eeuwigheid. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven vrede. Amen.